Broeders en zusters, ik zou met jullie willen lezen een gedeelte uit de brief aan de Romeinen, Romeinen 8. Romeinen 8. Ja, bedankt. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Ik ben zo voor iedereen goed te verstaan. Ja? Ja, prima hoor. Ik heb de NBG-vertaling uit 1951. Dat is van boven het leven door de geest. En daar schrijft Paulus: zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees. Kijk, Paulus, als je Paulus over de wet hoort praten, dan is het altijd een beetje dubbel. Want aan de ene kant, ja, dan heeft het over de wet in een wat negatieve zin. En aan de andere kant hoor je Paulus ook weer zeggen: de wet zelf is heilig en goed, want die is van God. Hè? Maar de werking van de wet, die kan soms funest zijn voor het leven van een gelovige. Maar dan zegt hij: het ligt niet aan de wet, het ligt aan je eigen vlees. Het zondige oude ik strijdt tegen de wet. En dat maakt de wet van God zo krachteloos. De wet zelf is heel goed, die is van God. Dus vandaar dat hier ook staat: want de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees. God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, aan dat van de zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest Gods in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want als gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult gij leven. Want alle die door de geest van God geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij, om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, als wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Tot zover deze lezing uit de brief aan de Romeinen. En dan wou ik met name met jullie nadenken over vers 5, waar dit staat: want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Als je vraagt, wat betekent het nou, hè? De werking van het vlees en de werking van de geest. Nou, je kunt eigenlijk zeggen, het gaat eigenlijk over de mentaliteit van het vlees. En de mentaliteit van het vlees kun je zeggen, dat is de mens van deze wereld die leeft puur voor zichzelf, zonder God. En die mentaliteit, dat gaat dan hier over de werking van het vlees. En dat staat tegenover mensen die door de Heilige Geest van God geleid worden. Dus die twee werkingen van het vlees en van de geest, die zou ik vanmorgen tegenover elkaar willen plaatsen. En dan zul je de grote verschillen zien. De vraag waar ik mee zou willen beginnen is deze. Je kunt, als je een beetje betrokken bent op deze wereld, maar ook op het christelijk geloof, en met name ook op het werk van Open Doors, dan kun je daar lezen dat er meer dan 380 miljoen christenen op dit moment vervolgd worden wereldwijd. De wereld ziet er zeer donker en zeer somber uit. Niet alleen vanwege die oorlogsdreiging die in de lucht hangt en die al in vele landen al heftig aan de gang is, zoals in Oekraïne. En in de Gazastrook wordt nog steeds gevochten. In Afrika, Oeganda, noem maar op. Het is heel donker en dreigend. En daarnaast nog de geestelijke dreiging van de christenheid. En dan vraag je wel eens af, ja, hoe kun je nou als christen nog met een beetje gerust vertrouwen de toekomst tegemoet gaan? Nou, mijn antwoord is dit. De Bijbel geeft ons een tweedubbel harnas. Dat is door de Bijbel, het woord van God en door de Heilige Geest. Die twee, het woord van God en de Heilige Geest, ze zijn eigenlijk het harnas wat God ons geeft om in deze wereld te kunnen staan en ook rechtop te kunnen staan. En de strijd tegen al het kwaad wat op ons afkomt en alle verleidingen die op ons afkomen, om die toch te weerstaan. En dan wou ik eens beginnen met de werking van het vlees of de mentaliteit van het vlees. En dan kun je denk aan een aantal dingen zoals boosheid of getier en gevloek of minachting of hoogmoed. Want kan niet het ene mens hoogmoedig zijn over de ander. Dat hoort bij het oude vlees. Of driftig worden, dat je gauw neidig bent. Of agressief. Allerlei begeertes, zoals stelen of hebzucht, uit op macht. Hoe graag wil de een niet heersen over de ander, zelfs in de kerk. Je kunt gierig zijn, gegrepen door het geld, vervuld met gelddorst en noem maar op. En zo kun je een hele hoop van die dingen opnoemen. En kijk, dat zijn eigenlijk dingen die in elk mens aanwezig zijn. In elk mens zit in feite een moordenaar. Iemand heeft wel eens gezegd, ja, in een gevangenis zit een hele hoop misdadigers, maar daarbuiten lopen er net zoveel, want wat je in je gedachten soms kunt doen en wilt, dat is net zo erg als dat je in de gevangenis bent. Dus elk mens heeft een stuk verdorvenheid in zich. En daar willen we ons vanmorgen over buigen, hoe je daartegen kunt wapenen. Want kijk, zoals ik al zei, het zijn psychische dingen die in ons denken zitten, hè? Gierigheid, macht, wellust, hebzucht, noem maar op. Maar waar je altijd vooruit moet kijken, dat zijn ook de demonen, de boze geesten in de lucht, de handlangers van Satan. En die springen er altijd bovenop. Als jij bijvoorbeeld gierig bent en je bent in de greep van geld, dan zijn er altijd boze geesten die die macht aanwakkeren. Of als je gauw agressief bent, dan zijn er altijd boze geesten die zeggen, man, sla er een keer op. Laat je niet kisten. Laat je nou maar eens lekker gaan. Ga je uitleven. Hè? Zo zijn er altijd van die dingen die ons gauwer te pakken hebben dan we willen. Hè? Ik zeg wel eens, onder de oppervlakte, wij zijn christenen, maar onder de oppervlakte, daar kan het soms hevig tekeer gaan. Dat het in ons gist en broeit en noem maar op. En dan hoeft er maar een vlammetje ontstoken te worden en het barst naar buiten. En daarom zegt Paulus niet voor niks, als hij het heeft over de gemeente van Korinthe en ook van Rome, dat hij zegt, mensen, voordat jullie tot geloof kwamen, waren jullie helemaal in de greep van de wereldgeesten. De boze geesten die de mensen van deze wereld helemaal in hun greep hebben. En Daarom mag je zo dankbaar zijn dat je niet meer in de greep bent van wereldgeesten, maar je bent vrij door de Heilige Geest. En toch, het is bepaald niet onschuldig. Hè? Het is aan de ene kant, denk je, ja, het is psychisch. Hè? En het zit in je hoofd. Ik heb ook wel eens een cursus hier in Leeuwarden gevolgd. Over was een cursus door psychiaters. Het ging over hoe je om moest gaan met ouderdomsziektes. En dan valt het je op dat in de psychiatrie er eigenlijk nooit met geen woord gesproken wordt over boze geesten. Ook in de PKN-kerken, waar ik zelf altijd nog toe behoorde, wordt nooit over boze geesten gesproken. Maar ze zijn een realiteit, tot en met. En dan zeg ik wel eens, de hele wereld, en denk maar aan voodoo, hè, ga je naar de Antillen en Cuba en Suriname, er wordt openlijk gesproken over boze geesten. Maar in Nederland rust er een taboe op. En het zijn juist die geesten weer, die demonische machten, die zorgen dat het altijd weer bij mensen uitbreekt. Hoeveel nijd en agressie is er niet in ons eigen land? Hè? We zeggen wel, er is vrede, ja, maar dat betekent afwezigheid van oorlog. Maar afwezigheid van oorlog wil nog lang niet zeggen dat er vrede is. Er is zoveel ruzie, agressie tussen allerlei groepen in onze samenleving. Daar word je stil van. En als je dan kijkt, wat is het resultaat nou van al die eigenschappen die ik net noemde, hè? Boosheid, getier, gevloek, minachting, hoogmoed en drift. Nou, als ik kijk, we hebben een paar maanden geleden kerst gevierd. En ik ben ook wel even in Dokkum naar de kerstfair gelopen. Maar wat je dan ziet, dat is alleen maar stalletjes en hapjes voor eten en drinken. En een kerstman en een arreslee, er wordt geen woord meer gesproken over het kerstevangelie. Ik heb in december ook nog wel eens gekeken naar een uitzending over de Scandinavische wereld, hoe daar kerst gevierd wordt. Dan praat men alleen over magie, hè? Kerst, dat is iets magisch. Maar er wordt met geen woord meer gesproken over Jezus. Hè? En dan denk je, in de wereld heeft de kerstman het gewonnen van het kind in de kribbe. Zo lijkt het tenminste wel. Als ik verder kijk naar de genotscultuur waar wij met elkaar in leven. Nederland behoort tot de rijkste landen in de wereld. En als je naar Albert Heijn gaat of naar de Lidl of de Aldi. Al die schappen met zoveel eten en zoveel variaties. Waarvan je eigenlijk maar een 10-20% echt nodig hebt. Maar we leven in een overdaad van genotscultuur. We kunnen 3-4 keer per jaar op vakantie, tenminste een deel van Nederland. En we doen het. Hè. Ik denk ook aan de seksuele verwildering. Vroeger werd in de 50 jaren nog gesproken over het gezin als hoeksteen van de samenleving. Zo sprak men ook vanuit de Verenigde Naties nog. En het, trouwens, dat is niet alleen een christelijk iets, dat is bij alle volkeren zo. Het gezin wordt altijd gezien als de hoeksteen van de samenleving. Tegenwoordig praat men daar niet meer over. Men praat over het individu dat alle rechten heeft om te zijn zoals hij is. Zelfs abortus moet een recht zijn van elke vrouw. Hè? Een recht. Een recht om een kind te doden. Het is te gek van woorden. En kijk, ik wil het niet hebben over de mensen die seksueel niet goed in elkaar zitten. Want zulke mensen hebben het vaak erg moeilijk met zichzelf en met hun omgeving. Het gaat me wel even om de ideologie die ervan uitgaat. De LHBTI-ideologie. Dat je mag zijn wie je wilt. En als je niet lekker in je vel zit, laat je dan maar ombouwen tot, en dan hoor je later nog wel eens, dat men ook dan niet gelukkig is. Want er zit en blijft tussen die oren zitten, hoe je je ook om laat bouwen. Maar het gaat erbij om dat wat in de Bijbel normaal is, een man, een vrouw, kinderen, een gezin en noem maar op. In die termen wordt tegenwoordig helemaal niet meer gesproken. En dan merk je dat je als christenen steeds meer tegenover een samenleving komt te staan die echt vijandig is. Daarom hou ik ook mijn hart vast voor de huidige regering. Ik snap ze best, VVD en Rob Jetten aan het hoofd en het CDA. Ja, je houdt je hart vast. Kijk, aan de ene kant willen ze een politiek die meer transparant is en tegelijk onderschat het niet. En ik snap ook best dat er ook landbouwkundigen en op het gebied van de veeteelt dingen zijn die scheef gegroeid zijn. Maar als je kijkt naar moreel, naar de morele kant en de ethische dingen, dan staat het christelijk geloof haaks op wat D66 wil en ook wat de VVD vaak wil. Die is erg voor abortus. En als je weet dat wij tegenwoordig in Nederland nog altijd een land zijn waar je tot 24 weken een kind mag aborteren. 24 weken, een baby die 24 weken oud is, is al levensvatbaar. Als je dan weet dat er 40.000 kinderen per jaar geaborteerd worden. 40.000 kinderen worden in stukken en brokken uit de moederschoot gehaald. Nou, dan denken we wel eens, God zegt in de profeet Jeremia ook niet voor niks van, zal ik hierover niet bezoeking doen? Al die goddeloosheid die er toen in het oude Israël plaatsvond, daar werden ook kinderen levend verbrand op afgodsbeelden. God heeft Israël getuchtigd. En ik denk dat God ook op punt staat om ook Nederland en de rest van de wereld te tuchtigen om al die goddeloosheid die op dit moment plaatsvindt en waar wij niks van zeggen. Ja, dat is de wereldse gezindheid van het vlees. En weet je wat het punt is? Ik behoor dan tot de traditionele kerken, maar hoe diep is die wereld ook niet doorgedrongen in de traditionele kerken? Alles wat de wereld een beetje normaal vindt, moet in de kerken ook normaal gevonden worden. Terwijl het soms haak slaat op het woord van God. Nou, dan heb ik één rijtje genoemd van de wereld van het vlees. Hè? Ik zal ze nog even noemen. Boosheid, getier, gevloek, minachting, hoogmoed, drift, driftig worden, agressie, stelen, gierig, noem maar op, alles wat verkeerd is. Dat is de wereld. Maar nu wou ik met jullie naar een tweede tabelletje en die staat in Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest. Als je kijkt naar Galaten 5 vers 22, dan staat daar liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Een prachtige, ja, het zijn er een stuk of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hè. Weet je, wat ook typerend is, je hebt de gave van de geest, maar ook de vrucht van de geest. Je hebt een stuk of 9, 10, misschien 11 gaven van de geest, maar de vrucht van de geest is enkelvoudig. Dat betekent dat die bij elk mens aanwezig kan zijn. Hè. Dus je hoeft niet te denken van nou, Ladine maar eens een beetje geduldig weet. Die man is altijd zo ongeduldig. Die heeft een beetje geduld nodig. En die heeft een beetje liefde nodig. En die heeft een beetje nederigheid nodig. En zo verdelen wij graag de vrucht van de geest. Die heeft dat nodig en die. Nee, de vrucht van de geest is voor iedereen bestemd. Hè? Dat is het mooie. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En weet je, een collega die maakte me daar laatst nog eens even attent op. Ik ben zelf gereformeerd predikant, altijd geweest en nou, toen werd het SOW en nu is het PKN. Maar wij spreken in onze kerken nog wel over de vrucht van de geest. Hè? Dat zijn deze dingen. Over de gave van de geest werd eigenlijk nooit gesproken. De gaven van de geest die worden genoemd in de brief van de Romeinen, de Corinthiërs. Ja, dat is het besturen van een gemeente, een sterk geloof hebben, helpen, dienen is een gave van de geest. Maar ook gaven van genezing, de tongentaal, gaven van profetie, uitleg van tongentaal. Dat zijn allemaal ook de gaven van de geest. En wist je, daar maakte een collega me van de week attent op, dat bij bekende grote theologen uit de protestantse traditie, zoals Kolbrugge en ook Abraham Kuyper, de oprichter van onze gereformeerde kerken rond 1880, werd nooit over de gaven van de geest gesproken. Wel over de vrucht van de geest. He, zoals tongentaal, profetie, genezing, al die dingen, werd in onze kerken werd nooit over gesproken. Er lag een taboe. Pinkse kerken werd nooit over gesproken. Dat was eigenlijk een beetje sectarisch. Ik had vroeger catechisatieboekjes wel van professor Boom in huis en daar gaf ik ook les uit. Maar die beschouwde Pinkse kerken nog als secte. Hè? Ja. Kijk, de baptisten die zijn gegroeid rond 1880. Baptisten waren gewoon gereformeerde mensen. Ergens uit Gasselterijveen, daar is het begonnen, in Drenthe. Maar er waren gereformeerden die zeiden, wij zijn moe van al die kerkelijke dingen, zoals de geloofsbelijdenissen, de catechismus, de Dordtse leerregels. Wat een ruzie is daar altijd over geweest. Dus wij willen ons eigenlijk alleen houden aan de Bijbel en we zijn voor volwassen doop. Dus ze waren gereformeerden met een volwassen doop. Maar ze bleven wel in die gewone gereformeerde traditie staan. Rond 1880, 1870. Maar toen later de Pinksterkerken kwamen, rond 1900. Dan krijg je de opwekking in Wales, hè, 1905. 1907 heb je ook de grote opwekking in Los Angeles. Daar zijn de Pinksterkerken uit voorgekomen. Nou, de baptisten moesten eerst ook niks hebben van Pinksterkerken. Nee, ze waren nog te gereformeerd. Hè? En de Pinkstergaven, ja, dat behoorde tot de tijd van de apostelen. En toen die tijd voorbij was, toen hield dat ook vanzelf op. Ja, waarom hield dat op? Door de ruzies in de kerken. Als kerken verdeeld raken, als kerken ruzie hebben, dan trekt de Heilige Geest zich terug uit de kerk. En dan vind je niet meer gaaf van profetie, of niet meer gaaf van genezing, of noem maar op, hè. Maar nu, ik ben blij dat de Pinksterkerken er zijn en wereldwijd zijn die al twee, bijna drie keer zo groot geworden als de protestantse kerken. Wist je dat? En overal groeien de Pinksterkerken in Afrika, in Azië en noem maar op. Ja, ondanks vervolging in Iran is een geweldige opwekking aan de gang. Terwijl het bepaald geen veilig land is voor christenen, hè. En ook in Noord-Korea, Zuid-Korea, Saudi-Arabië, noem maar op. Het christendom groeit altijd nog met miljoenen per jaar. Hè. Gods kerk gaat door. En ik ben blij dat er tegenwoordig gelukkig meer openheid is. Ook voor die bijzondere gaven van de Heilige Geest. Ik zeg wel eens ook tongentaal, ook gaven van profetie, van genezing, onderscheiding van tekenen. Dat je in de gaten krijgt, wat schuilt hierachter? Dat gewoon hoort bij het pakket van een gelovig christen. Dus streven naar in alle vrijmoedigheid, want de Heer wil het je geven. En weet je wat nou zo bijzonder is? Nu heb ik eigenlijk twee rijtjes van namen genoemd. Het eerste rijtje van namen, dat waren de boze dingen van het vlees, hè, de mens van deze wereld, hè, agressie, toorn, vloeken, hebzucht, al die rottige dingen meer. Dat was het eerste rijtje. Het tweede rijtje was liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheer. En weet je wat nou zo bijzonder is? Dat het tweede rijtje in staat is om dat eerste rijtje van namen te overwinnen. He? Te overwinnen, ja. Wij voelen ons in die grote wereld die zo vijandig is, en denk maar eens aan al die christenen die werkelijk vervolgd worden, dan zou je bang worden. Hè? En toch moet je altijd maar realiseren dat tweede rijtje van namen uit Galaten 5 vers 22 is in staat om dat eerste rijtje van namen van die lelijke dingen te overwinnen. Als jij last hebt van agressie, dat je gauw driftig wordt. Als je gauw last hebt van hoogmoed, dat je neerkijkt op een mens. Vraag Jezus, Heer, neem dit bij me weg. Help me om te overwinnen in het goede. Als je last hebt van gelddorst, dat het geld jou te pakken krijgt. Vraag aan Jezus, Heer, maak me daar los van. Hij zal je er los van maken. En zo ben je in staat om met het tweede rijtje van namen dat eerste rijtje te overwinnen. He, daarom hebben jullie niet voor niks gezongen, zangleiding van vrijheid in Christus. He. In Christus is er werkelijk vrijheid van angsten, van depressie, van woede, van boosheid, teleurstelling. Christus wil je vrijmaken van al die dingen. En weet je, dat hoorde ik laatst nog eens van Jacques Brunt. kan altijd geweldig het evangelie uitdragen. Van, ik mag altijd met plezier naar hem luisteren. Jean Brun die zei er wel eens, als je met mensen van de wereld praat over God, hoe reageren ze? Dan zeggen ze altijd, God, een God van liefde, kijk nou eens naar die rottige wereld. Ze vermoorden elkaar bij miljoenen. Hè, hoeveel zijn er al die gesneuveld in Oekraïne? Hoeveel zijn er die gesneuveld bij de Gaza en in Jemen? Hè, waar stammen elkaar het leven zuur maken. Honderdduizenden. Trouwens, over Jemen wordt niet gepraat door de Arabische wereld. Want dat zijn hun eigen hè, stammen. Ja, gaat het over Israël, dan loopt de hele wereld te hulp, te hoop. Maar gaat het over ruzies binnen moslimlanden, dan zwijgt de hele wereld. De moslimlanden zwijgen trouwens ook wat China de Oeigoeren aandoet. Hè? Het machtige China, daar buigt ook de moslimwereld voor. Het is te erg voor woorden, maar goed. Weet je, toen zei Jacques Brunt van ja, de hele wereld kijkt dan als je in gesprek met ze raakt en dan wijst naar de rottigheid van de wereld. En dan zeggen ze, is dat nou een God van liefde? Met andere woorden, ze kijken eerst naar de wereld en dan richten ze de blik naar God. En dat is verkeerd. Dan kom je met zulke verwijtende handen bij God en je verwijt God de rottigheid op deze wereld. Toen zei Jacques Brunt, je moet eigenlijk beginnen bij God. Je moet beginnen bij God en wat hij doet in Jezus. En als je dat ziet, dan ga je op een heel andere manier kijken naar de wereld. Hè? Maar kijk dus nooit, hè, in zo'n gesprek met een buitenkerkelijk kun je ook zeggen, joh, zou je niet eens anders kunnen gaan denken? Niet vanuit de rottigheid van de wereld en dan met een vuist naar boven van, ja, Heere God, als u een God van liefde bent, doet er dan eens wat aan. Nee, ga niet van zo van beneden naar boven, maar begin eens bij God en wat God gedaan heeft in Israël en wat God gedaan heeft in Christus Jezus. Naar al die miljoenen mensen die opnieuw geboren zijn, die een nieuw hart gekregen hebben, die vrede in hun hart gekregen hebben, die naast iemand staan die in nood is. Ik weet wel, in de vroege middeleeuwen, nou, als de mensen stierven, dan lieten ze gewoon langs de kant van de weg liggen. He, een paar honderd na Christus nog. Het waren de christenen die mensen hielpen begraven te worden. He. En bij de pestepidemieën, nou, wat hebben die christenen het voorbeeld gegeven om pestlijders te verzorgen, ook al stierven ze er zelf aan. He. Er is zo veel, en denk eens aan de zending, altijd als zendelingen uitgingen naar Indonesië of Afrika of Azië, ze begonnen altijd met onderwijs te geven en ziekenhuizen te bouwen om de zieken te helpen. Daar is zo ontzaglijk veel weldaad uitgegaan van het christelijk geloof. Als je al die weduwe, daar keek vroeger niemand naar om, vanuit de kerken is het diaconaat geboren om voor weduwe en wezen toevluchtsoorden te bouwen, dat ze opgevangen kon worden. Hè? Dus er zijn, als je, en de weduwenverbranding in India was heel gebruikelijk als een man stierf, dat dan zijn vrouw, ook al was hij 20 jaar jonger, ook maar op de brandstapel gelegd werd, mee verbrand. Het zijn de Engelsen geweest die daar een eind aan gemaakt hebben. Hè? Dus als je al die dingen kijkt wat God via Jezus, via het christendom, aan deze wereld gebracht heeft, dat is geweldig. En dan zei Heer, wat bent u nog groot en goed. Hè? De Verenigde Naties hebben toch ook een leuze, schiet me nou te binnen, van de bouw, de zwaarden om tot ploegscharen en de speren die prachtige tekst van de Verenigde Naties. Maar weet je wat ze daar gedaan hebben? De tekst eronder hebben ze weggelaten, want die verwijst naar God. Dus het is alleen maar, doe het uit eigen kracht. Daarom mislukt het en breekt het de Verenigde Naties ook altijd bij de handen af. Ja, je moet er God bij betrekken, wil er werkelijk vrede op aarde komen. Hè? En dan heb je Jezus zelf nodig. En weet je wat ik dan zo vreemd vind? Als je nou die twee rijtjes van woorden had, al die slechte dingen uit de wereld en de vrucht van de geest, hè? Die 9 prachtige woorden. Als je de wereld zou laten kiezen van die twee rijtjes woorden, kies nou voor welke je zou willen kiezen. Wat zou de wereld dan doen? Dan zou je toch zeggen, we kiezen allemaal massaal voor gelaten 5 vers 22. Wie wil dat nou niet? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, trouw. En waarom wil de wereld daar nou niet voor kiezen, maar blijft ze kiezen voor de wereld van het vlees? Waarom niet? Er zijn twee obstakels. Dat is het kruis en dat is de Heilige Geest. De wereld blijft zichzelf koesteren. En wat koesteren ze? Het eigen ik. Kijk, en dat zat haaks op de boodschap van het kruis. Als het kruis van Christus centraal staat, dan weet je, ik mag er niet alleen ontvangen, genade, vergeving, ik moet er ook wat brengen. Dat is mijn eigen ik-gerichte leven. En de wereld houdt het eigen ik kaarsrecht overeind. Dat zie je bij mensen als Trump, dat zie je bij mensen als Poetin, Xi Jinping en al die leiders van volkeren en de mensen zelf ook. Allerlei politici, ze buitelen over elkaar heen, want de eigen partij, het eigen ik, moet zegevieren. Daar gaat de wereld aan kapot. Het christendom met het kruis komt juist aan met het kruis. En dat betekent, je moet je overgeven. Het eigen ik moet meegekruisigd worden met Christus. Een mens kan zichzelf namelijk niet begraven. Jullie zijn allemaal wel eens bij een begrafenis geweest. Je kunt jezelf als je sterft niet begraven. Dat moet een ander doen. Dat moet een begrafenisondernemer doen. En zo is het ook met Christus. Een mens kan zijn oude ik niet begraven. Dat moet Jezus doen. Alleen jij moet je leven aan Jezus geven. En wat doet God dan? Hij begraaft jouw oude ik-gerichte bestaan in het sterven van Jezus. En daar gebeurt het wonder, bij het kruis. Als we daar het oude leven afleggen bij Jezus, dan zegt God, ik neem al die zonden en ik spijker ze ook aan het kruishout bij Christus. En zo wordt jouw oude, zondige, doodse leven verenigd met de dood van Christus. Hij stierf en het oude leven met jou sterft in hem. Je kunt jezelf niet begraven geestelijk, dat kan niet. Je kunt nog zo vechten tegen je zonde, je zult altijd verliezen. Daarom geef het aan Christus. Maar dat wil de wereld niet, die wil het eigen ik recht op overeind houden. En daarom moet de wereld ook niets, maar ook niets van het kruis hebben. In China wordt niet voor niks worden de kruisen van de kerken gesloopt. Nou, dat is het meest krachtige symbool dat een wereld zich moet bekeren en zich moet buigen voor Jezus. Een tweede reden waarom de wereld altijd blijft vasthouden aan haar eigen slechte en verkeerde dingen, dat is de Heilige Geest. Die is te heilig. Kijk, als je met mensen praat over het geloof, dan zeggen ze, nou ja, dan kun je nog een beetje praten. Want iedereen gelooft wel in God en iets, daarboven. Praat je over Jezus, dan gaan de deuren meestal al dicht. Praat je over de Heilige Geest, dan gaan de deuren helemaal dicht. Dat is te heilig. Want de Heilige Geest en jouw eigen trotse ego, dat zijn geen vrienden van elkaar. De Heilige Geest en ons oude ego zijn geen vrienden. De Heilige Geest wil jou juist dat jij dat oude ego aan hem geeft, zodat jij een nieuw ego gaat krijgen. Een wedergeboren ik, dat op God gericht is en op Jezus en dan ook openstaat voor je medemens. En nog één, en dan houden we langzamerhand op. Jezus heeft ook op een gegeven moment gezegd, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u, maar ik geef hem u. Dat is de vrede van het hart. En dan zou je het ook zeggen als wereld, pak toch die vrede. Hè? En ze doet het niet, want die vrede die moet uit de handen van Jezus komen. En ze willen niet buigen voor Jezus. Dus daarom zal er ook nooit geen vrede zijn op deze aarde. Die vrede komt er pas als Christus terugkomt. En dat duurt niet zo lang meer. Wij staan, hoe lang het zal duren, dat weet ik niet. Zelf denk ik nog enkele decennia. Maar het feit al dat wij op dit moment de grote Alia meemaken, de terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde land, dat is al een teken van de eindtijd. Als je de oude profeten leest, dan zie je het volk is voorbestemd om terug te keren naar het beloofde land wat God haar gegeven heeft. En ja, dat wij dat mogen meemaken en al die vervolging van de christenheid, het gaat steeds meer naar het einde toe. Daarom zeg ik ook, laten wij ons klaarmaken, ons leven op orde te brengen, zodat als Christus terugkomt, dat wij dan ook met open handen naar de hemel staan en Jezus gaan begroeten. Heer, prachtig dat u terugkomt. Hè? Ja, zo gaat het. En daarom mensen, wij christenen, wij zijn de enigen nog die lichtdragers zijn. Luther had het in zijn tijd er al over. Het heidendom, de wereld ziet er donker en boos uit. Christen zijn de enigen die lichtdragers zijn. Met kerst, de wereld baat in licht, maar het is kunstlicht. Wij christen hebben het licht van binnen. Wij hebben geen kunstlicht nodig. Hè? Jezus zijn licht brandt in ieders hart als het goed is. En daarom, Paulus zegt ook wel, mensen onderzoek jezelf of de Heilige Geest wel in jou is. Hè? Want als je de Heilige Geest niet hebt, heb je Christus ook niet. Dus onderzoek altijd jezelf, is Jezus in mij aanwezig? En mocht je eens hebben dat je lauw bent, dat je weer wegzakt, ga ermee naar Jezus. Hij weet hoe zwak we zijn. Ga Jezus vragen, zei Heer, geef in mij nieuw vuur. Een nieuwe toewijding tot u. En hij zal het je geven. En dan zijn wij rijke mensen, dat wij in deze wereld die bol staat van mensen worden hopeloos, mensen worden bang. Ze hebben geen uitzicht. Wij hebben uitzicht. Wij hebben hoop. En die hoop is Christus. Houd dat vast. Amen.